Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offermenigvuldigd, van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 102, daarvan het derde en het zesde vers. Psalm 102, vers 3 en vers 6. Ik voel de krachten mij begeven, het vlees aan mijn gebeente kleven. En het zesde vers, ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als het gras dat kwijnt, maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven en uw naam blijft in gedachten tot de laatste nageslachten. 3 en 6 van Psalm 102. We stellen ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 38 en daarvan het zesde vers. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het boek Genesis, daarvan het 37e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 36. We noemen nu Genesis 37, de versen 18 tot en met 36, en dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 38, het zesde vers.
En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden, den een tot den ander, ziet, daar komt de meester dromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den veelvervigen rok dien hij aan had, en zij namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig en er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en ziet. Een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat bij ons een broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt en laat ons hem aan deze Ismaëliet verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit een kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot een kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen en hij keerde weder tot zijn broederen en zeiden, de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en zij doopten de rok in het bloed. En zij zonden den veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch, of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok, een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en leidde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijven tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader en de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trabanten.
Het woord van God wat we deze morgen onder beding van genade in uw midden willen bedienen, kunt u vinden in dit gedeelte wat u is voorgelezen, de geschiedenissen van Jozef, en daarvan het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, Genesis 37 vanaf vers 29 tot en met het einde, vers 36, Genesis 37, vanaf het 29ste tot en met het 36ste vers. Als nu Ruben tot de kuil wederkeren ziet, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet. En ik, waar zou ik heen gaan? Toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en zij doopten de rok in het bloed. En zij zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker, Jozef is verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenden en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en dochteren maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Het is de dag van uw eer, Heere. Het is de dag waarop uw dienst, de zondagse eredienst, plaats mag vinden. En de bedoeling van dat alles, ook van ons samen zijn van vanmorgen, is dat het zijn zal tot eer van u. Maar nu weet u hoe wij zijn, ook zoals we vanmorgen hier in dit kerkgebouw zijn. Mensen die uw eer niet zoeken en uw eer niet bedoelen. Hoe zou het dan vanmorgen een eredienst kunnen zijn? Als we zien op onszelf. Heren, dat we onze weg mogen schamen. Over het feit dat we zo diep gezondigd zijn hebben en zo diep van u zijn afgevallen. En dat we daardoor uw eer niet zoeken en uw eer ook niet bedoelen. Schender zijn van de eer en de glorie die u toekomt. En toch, dat is het wonder ook van morgen. Die eredienst die wij niet gezocht hebben en waar wij niet om gevraagd hebben. Hebt u gegeven en u gelaten midden in deze zondige wereld. Opdat juist onder de prediking van uw woord en in het samen zijn onder dat woord uw eer uit het stof zou klimmen, Heere, dat is uw eigen werk. Anders is het een radicale en totale onmogelijkheid. O, wil dan zelf vanmorgen uw eer doen klimmen uit het stof. En wil zelf uw eer bereiden. Bewerk daartoe onze harten. Bekeer onze harten. Heere, laat het zo mogen zijn dat vanmorgen jonge mensen of ouderen in hun leven stilgezet worden, zoals eenmaal een Paulus toen hij nog op weg was naar Damascus. Dat we vanmorgen niet meer verder kunnen leven. Omdat we de leegheid en de broosheid en de ontzaglijke schuld van ons leven gaan zien. Heere, doe ons op onze paden van zonde. Of op onze paden van lege rechtzinnigheid. Doe ons stilhouden. Doe ons vallen voor u neer. Diep in het stof. Met die ene roep die tollenaars beden. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, dat is het toch waar uw eer in bedoeld wordt. En dat is toch de kroon op de eredienst. Als zondaren in het stof vernederd worden en gaan roepen om het werk en om de bediening van vrije genade. O, doe het om uw naams wil. Omdat ook in onze dodige harten, in onze kille, koude harten, de geest die uitgestort werd op de Pinksterdag, rijk mag werken, doorwaai de hof, ook van de kerk van morgen. We bidden u, Heere, wilt u bijzonder ook denken aan hen die vanmorgen iets kennen van dat buigende leven, omdat ze met zichzelf zo vast zijn gelopen en overhoop liggen. U weet hoeveel geestelijke donkerheid en duisternis er is, juist als er in het leven ritselingen zijn. Als er in het leven indrukken zijn, als in ons leven de zonde op ons afkomen. Heere, geef dat we leren buigen zo. Nee, niet dat we onszelf gaan beklagen. Maar dat we ons aan mogen klagen voor u. Breng ons in de diepte, Heere, opdat we ons verootmoedigen. En dat het in ons leven zo is dat we onszelf veroordelend u te voet vallen. Dan zult u niet ver zijn. Dan bent u niet ver. Dan haast u om te helpen. Heere, haast u tot de hulp van hen die gebonden zijn in putten van duisternis en in panden van dood. Spreek gij midden in de vragen en midden in de strijd. Spreek gij waar er mensen zijn die wachten, worstelen, om het uit uw mond te horen. Ik ben uw heil alleen. Wees met allen die u kennen mogen. Denk aan hen in de beproeving en de bestrijding als ze voor hun eigen gewaarwording steeds minder worden en alles soms zo ver weg kan zijn. Heere, wil het opnieuw bevestigen dat u uw trouw nooit vergeet en eeuwig dezelfde blijft tot in de eeuwigheid. En als er in het leven van uw kinderen, Heere, ogenblikken aanbreken dat ze goeds moet zijn, o, laat hun mond niet gesloten mogen blijven. Maar dat ze spreken mogen van de goedertierenheid van u die roemt tegen een welverdiend oordeel. En spreken mogen. Getuigend van het wondere werk van soevereine genade. Omdat anderen jaloers mogen worden. Heren, laat er vanmorgen veel jaloers mogen worden. Juist als we in de dieptepunten van het leven van een van uw kinderen terechtkomen door de prediking van dit uw woord. Juist als we herinnerd worden aan een netwerk van zonde, dat we jaloers mogen worden op de kennis van u en het leven uit u, want dat daar alleen alles te vinden is. En dat wij, wanneer we aan onszelf zijn overgelaten, niets anders kunnen doen dan schalm aan schalm rijgen van de ketting der zonde. Onontwarbare kluwen. Dat zelfs uw kinderen diep in de put kunnen zinken, oversteld door verdriet zonder uitzicht. Maar dat u desondanks dezelfde blijft. En door de onmogelijkheden heen, waar alles toegemuurd en afgesloten ligt, uw koninklijke, priesterlijke, profetische weg gaat. Uw weg die heilig is en goed. Leer ons jaloers worden, begeerig worden naar die weg. De weg ten leven. De weg der waarheid. De weg die gebaand is in hem, de grote verlosser, Jezus Christus. O Heere, dat het in ons hart mag leven, in alle eenvoud, geef me die Jezus, of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat we niet rusten mogen, en ook elkaar geen rust mogen geven. Voordat we de rust vinden in hem, die alleen aan vermoeiden en beladenen, aan ongetroosten en door onweder voortgedrevenen, rust en troost biedt in zijn oneindige liefde, in zijn eeuwige ontferming. We bidden u, Heere, open daartoe onze lippen, opdat we uw woord recht mogen verkondigen. Opdat we het woord zo mogen prediken, dat het is naar de mening en naar de zin van u. Dat we uw eer mogen bedoelen en niet onszelf. Leer ons ook vandaag er maar tussenuit vallen. We bidden u, Heere, wees met allen die ziek zijn. U weet van allen die in moeite, zorgen en verdriet verkeren af. En we denken bijzonder ook in de gebeden van morgen aan onze broeder Hoekman. Heere, wilt u ook in de moeilijke omstandigheden die u bekend zijn, niet verre van hem zijn, hem kracht geven. Maar bovenal, nu alles zo minder wordt, nu zijn sterke lichaam gesloopt wordt, wilt u hem kracht van boven geven. De kracht die alleen sterken kan in nood, zelfs in de diepste nood. En wilt u uw vrede in zijn hart bevestigen, opdat hij alles aan u kwijt mag raken en van u mag verwachten. We zeggen uw naam dank, Heere, dat Andries Romkes de afgelopen week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. U hebt alles tot op dit ogenblik wel met hem willen maken. Wilt u ook verder aan hem gedenken en deze omstandigheden van ziekte en van beproeving ook voor hem persoonlijk in zijn jonge leven tot zegen doen zijn? Want dat is het wat u voor hebt, ook met ziekte, ook met beproeving. We bidden u, Heere, wilt u zijn met allen die op dit ogenblik nog in het ziekenhuis liggen. Denk bijzonder ook aan Paul Kolen. Wilt u hem sterken en weer oprichten. En geven dat de genezing ook voorspoedig mag zijn. We zeggen uw naam eerbiedig dank dat u de familie Mulder deze week bij een ongeluk op de weg wonderlijk hebt willen sparen. Heere, dat is enkel en alleen uw goedheid. Leg de stille dank ook in hun harten. En wil bovenal ook, juist nu weer herinnerd worden, hoe spoedig ons leven kan zijn afgesneden, de werkzaamheden vermeerderen aan de troon van uw genade. We willen uw naam dank zeggen dat u opnieuw, ook in de afgelopen week, in het midden van onze gemeente, kinderzegen en oudervreugde schonk. U hebt de familie Brouwer-Kramer in uw goedheid opnieuw verblijd. Heren, bijzonder als er zorgen geweest zijn, zeker ook de afgelopen maanden, dan leeft het in de harten, wat zullen we u vergelden voor de weldaden bewezen. En nu hebben we niets te vergelden. Want wij zijn mensen die niet danken kunnen zoals het behoort. Maar wilt u zelf de echte ware geest van dank in de harten van deze ouders en van dit gezin leg. En bovenal ook bij de ouders samen met hun kinderen voor uw rekening nemen. Zegen ook dit jonge leven. Niet alleen met de zegen voor dit leven, maar bovenal met de zegen voor de eeuwigheid. Er is veel, Heren, wat we u te vragen hebben en er zijn redenen te over om uw naam ootmoedig te erkennen. Het is ook in de gemeente meer dan we deze morgen voor u neer kunnen leggen. Maar u weet alle dingen, ook het niet genoemd. U doorgrondt ons hart. U kent de diepste vraag. U peilt de nood van onze ziel. En daarom bidden we bijzonder vanmorgen van u. Heere, Heere, laat uw woord zijn kracht en zijn werking onder ons mogen doen. En geef dat, wanneer we vanmorgen gewezen worden op zonde en genade, op tranen en verdriet. Dat we dat wat in uw woord tot ons komt ter harte mogen nemen. En dat onze tranen geen valse tranen mogen zijn. Maar dat er in ons leven een hartelijke droefheid mag zijn over de zonde. Bedroefd naar u. We bidden u. Niet omdat wij het verdienen. Dan is alles verloren. Maar we vragen het van u, Heere. Wilt gij het doen uit vrije genade. Naar uw welbehagen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren aan de dienst des Heren. En we zingen uit Psalm 37, de versen 3, 4 en 6. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Het vierde vers, wij goden, wacht op het eind van 's Heren wegen. En het zesde vers, het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijft. kent die bekende uitdrukking, gemeente, dat deze aarde, dit leven, wel een tranendal genoemd wordt. En ik weet wel, daar wordt vandaag de dag heel wat op afgedrongen. Dat mag je eigenlijk niet meer zeggen, want dat is te pessimistisch. Maar de schrift zegt het wel. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Een tranendal. En als we heel eerlijk zijn, dan worden er op deze wereld en in dit leven wat een tranen geschreid. Tranen van verdriet, van rouw. Maar soms ook tranen van vreugde. En daar blijft het niet bij. Want tranen van verdriet en tranen van vreugde, dat kunnen oprechte en welgemeende tranen zijn. Maar er zijn ook tranen, zegt de schrift en spreekt onze levenservaring. Tranen die vals zijn, krokodillentranen, onoprecht en niet gemeend. Zo wordt zelfs met het verdriet en met de traan die door een van onze dichters uit het verleden genoemd is, het zuiverste bewijs van oprechte smart, door sommigen gespot. Want niet alleen zijn er tranen die uit oprechte smart en uit een rein verdriet of uit een diepe vreugde opwellen. Er zijn ook valse tranen. Er zijn ook tranen die bedriegen. En dat alles, die valse tranen en die oprechte tranen, dat valse verdriet en dat oprechte verdriet, we zien het hier in de geschiedenis die we u hebben voorgelezen. Als Jozef beweend wordt en er smart en verdriet is om een Jozef die verdween. En over dat verdriet, over die rouw rondom Jozef, die aangewezen was als de verlosser van Israël uit een grote nood. Over dat verdriet willen we nadenken. En tot u spreken over de verlosser beweend. En dan letten we op drie dingen. In de eerste plaats op halfhartige tranen. En dan denken we bijzonder aan Ruben. In de tweede plaats letten we op gesmoorde tranen. Ruben met al zijn broers. En in de derde plaats overstelpende tranen. De smart van vader Jacob. De verlosser beweent. In de eerste plaats halfhartige tranen. In de tweede plaats gesmoorde tranen. En in de derde plaats overstelpende tranen. Als we de draad van de geschiedenissen van Jozef weer opnemen, waar we de vorige week die draad hebben laten rusten, dan zijn we op dat verschrikkelijke ogenblik aangeland dat Jozef uit de put is gehesen. In zijn hart verwachtend: nu heeft God mijn gebed verhoord. Nu zal ik verlost worden uit deze ruisende kuil. Zonder water. Maar hij ziet in het grijnzende gezicht van zijn broers. En hij kijkt naar het wat spottende gezicht van wat Midianitische en Ismaëlitische kooplieden. En de vrees die als hij boven aan die rand van die put komt, zijn hart begint te vervullen, blijkt al spoedig waarheid te zijn. Zijn broers hebben niets goeds met hem voor. Maar hij wordt in de ketens geklonken en achter een kameel aangesleept als slaaf mee naar Egypte. De broers hebben hem waarschijnlijk nog naast aan kijken. Daar gaat hij, meester dromer. Wel, we zullen nu wel eens zien wat van zijn dromen terechtkomt. En ze zijn gaan zitten en verder gaan eten, want daar waren ze immers mee bezig. Maar het blijkt dan dat een van de broers En wel met name Ruben de oudste, op dat ogenblik niet bij hem is geweest. Het wordt in de schrift verder verzwegen waarom hij er niet bij was. Hij is vermoedelijk om de een of andere reden een uurtje weg geweest. De meest eenvoudige verklaring is als we zeggen, er moest toch ook iemand naar de kudde kijken en langs de kudde lopen of alles nog wel goed was, terwijl de broers zaten te eten. Hoe dan ook, Ruben was er niet bij. En Ruben komt terug als die karavaan van Midianitische kooplui al lang verdwenen is aan de horizon. En hij loopt naar de put met in zijn hart nog steeds de gedachte dat hij wel een middel zal vinden en een weg zal vinden om zijn broer Jozef te verlossen. En hij kijkt in die put en tot zijn grote schrik ziet hij, Jozef is er niet. En meteen loopt hij naar zijn broers toe en begint hij te spreken en begint hij te klagen en begint hij te beschuldigen. Ja, we zien zelfs het teken van rouw bij Ruben. Hij scheurt zijn kleed, tranen wellen in zijn oog. Hoe moet ik nu mijn vader onder ogen komen? Als we over die Ruben, zoals hij ons hier in de schriften getekend wordt, wat verder nadenken, dan is de eerste indruk die we van Ruben krijgen opnieuw een gunstige indruk. Want die broers met Juda aan het hoofd, die hadden er toch niets op tegen om Jozef te doden. En ze hadden er nog minder op tegen om hem op een eenvoudiger manier nog kwijt te raken aan kooplieden, opdat hij verkocht zou worden daar in dat verre heidense Egypte, waar hij zeker een smartelijke en een ellendige dood zou sterven als slaaf van een van de vele heren daar. Ruben heeft nog wat hart voor zijn broer, zo lijkt het. En wellicht zijn er ook nog wat tere gevoelens, wat bloedbanden die bij Ruben een rol gespeeld hebben. Alleen, laten we Ruben niet in een te gunstig daglicht stellen, want dat doet het woord van God ook niet. Als Ruben hier werkelijk met Jozef meevoelde, als Ruben hier werkelijk in innerlijke nood kwam, omdat Jozef verdwenen was, dan zou hij nog anders gereageerd hebben. Dan had hij zijn broers ter verantwoording geroepen. En dan was hij ogenblikkelijk die kooplieden nagereisd om Jozef te verlossen. Maar weet u wat er bij Ruben heel sterk achter zit? Achter dat klagen en achter dat roepen, hoe moet ik nu mijn vader onder ogen komen nu jullie? Want daar was hij al spoedig achter gekomen, nu jullie Jozef verkocht hebben als slaaf naar Egypte. Er zit bij Ruben zelfbeklag achter. Ruben is ook hier in deze geschiedenis weer de man zoals we hem al eerder ontmoet hebben. De man met een halfslachtig karakter. De man die niet door durft te tasten. De man die nog wel enig gevoel heeft, maar die te diep verstrikt zit in de netten van de zonde, dan dat hij tegen de zonde durft waarschuwen en dat hij een afkeer gekregen heeft van de zonde. Halfslachtig, snelle afloop als der wateren, dat is Ruben. En u ziet het ook in zijn reactie, want hij zegt niet, o arme Jozef, wat een lot zal je toch te wachten staan. Hij zegt niet, jongens, we zijn tegen Gods wil ingegaan. We hebben iets gedaan wat kwaad is in Gods oog. Dies hebben we smart op smart te vrezen, u hoort het niet. Nee, Ruben beklaagt zichzelf een beetje. Hij staat wat te jammeren tegenover zijn broers. Hoe moet ik nu mijn vader onder ogen komen? Hij denkt alleen aan zichzelf. Want als er straks een manier gevonden is, een listige manier, om Jacob te bedriegen, zodat Ruben de verantwoording niet meer hoeft te dragen en door zijn vader als oudste niet ter verantwoording zal worden geroepen. Als straks het bedrog gepleegd wordt met dat geitenbloed en die verscheurde mantel, dan vindt Ruben het wel goed. En hij is mee met zijn broers, de bedrieger die zijn vader bedriegt en dodelijke smart aanbrengt. Het gaat er alleen om dat hij zelf bang is om voor vader te verschijnen. Bang is als vader straks zal vragen, Ruben, mijn oudste, het begin van mijn kracht, waar is Jozef? Dan zal hij door de onderzoekende blik van zijn vader, die zal hij niet kunnen doorstaan. En hij voelt zich nu, na alles wat er in het verleden al gepasseerd is, niet gelukkig en niet tevreden in zijn hart. Hoe zal ik mijn vader onder ogen moeten komen? De klacht van iemand die zichzelf beklaagt, die alleen maar denkt aan de gevolgen van de zonde, maar die niet denkt aan de zonde zelf en die beleidt en die bestraft. En dan gaan we de lijn van Ruben, de halfslachtige, die toch nog wel wat tranen plengt, maar uiteindelijk alleen maar zelf beklag heeft en alleen maar denkt aan de gevolgen van dit kwaad, hoe hij straks voor vader Jacob moet verschijnen. Dan gaan we dat portret van Ruben ook vanmiddag midden onder ons neerzetten. En dan komt u Ruben tegen, hier in de gemeente. Dan komt u Ruben tegen in uw eigen hart. Want dat wat Ruben hier doet is niet vreemd aan ons eigen hart. We hoeven ons ook niet op Ruben te verheffen en te zeggen wij zijn beter of wij zijn anders. Maar er zijn wel mensen die menen dat ze flink zijn. Menen dat ze waarschuwen tegen de zonde. Menen dat ze strijden tegen de zonde. Vechters voor de waarheid. Vechters tegen de dwaalleer. Vechters tegen het kwade. Maar mijn vriend, als dat niet opkomt, laat ik maar eens een voorbeeld noemen, zo midden uit het leven misschien van u. We kunnen in ons leven zonde ontdekken. We kunnen in ons leven de duisternis ontdekken en het kan zo zijn dat je onvrede voelt met al die verkeerdheid en al die zonde. En wat doen we ermee? Wat doen we ermee als het woord van God ons de zonde aanwijst? En als we in ons geweten, net als Ruben hier, ons onvredig voelen met al dat kwaad en al die zonde. Kijk, dan kunnen we twee dingen doen. U kunt uzelf gaan beklagen op een heel rechtzinnige manier. U kunt gaan denken, wat kan ik eraan doen? Dat ik zo ben. U kunt gaan denken, waarom geeft de Heere geen uitkomst? Ik heb al zo lang gewacht en al zo lang geroepen. Zelfbeklag. Halfheid. U kunt proberen uw leven te verbeteren voor het oog van mensen. En denken, nu kom ik toch echt wel in aanmerking voor de genade van God. Waarom blijft het zo donker? Zelfbeklag. Oh, en u kunt die lijn zo doortrekken in heel veel dingen. Maar wanneer u zo blijft leven, zo in zelfbeklag, zonder dat u de zonde in zijn diepe werkelijkheid en in zijn diepe ernst ziet, dan komt er in uw duisternis geen licht. Weet u wat de weg moet zijn en wat de weg in de schriften verklaart, behoort te zijn? niet zelf buklag, maar zelf aanklacht. Dat ik de schuldige word, dat Ruben hier, nee, niet alleen maar denkt, hoe zal ik op de makkelijkste manier aan de gevolgen van de zonde ontkomen, maar dat ik buig en zeg, ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. En ik mag het toch vragen, jonge mensen en ouderen hier vanmorgen in de kerk, zijn we daar terecht gekomen? Of leven we nog steeds in wat halfhartige droefheid, zonder dat we de zonde werkelijk als zonde tegen God erkennen en als zonde voor God bewenen? Zo wat zelfbeklag, zo wat eigen gefantaseerde vroomheid, twee heren dienend. Ach, laat Ruben ons een baken zijn. En als we vanmorgen Ruben tegenkomen, de geestesgesteldheid van Ruben tegenkomen, diep in ons eigen hart, laat de les vanuit het woord ons dan daar mogen brengen dat we het zeggen, o God, bewaar me voor halfhartigheid. Bewaar me voor zelfbeklag. Leer me buigen, leer me erkennen. Ik heb het niet verdiend dat u me genadig zou zijn, maar toch, ik laat u niet los. Tenzij dat gij me zegent. Kijk, dat is het. Waar deze geschiedenis met Ruben in het middelpunt, deze geschiedenis van de halfhartige tranen, ons op wijst, opdat er oprechte tranen komen, tranen over de zonde, rouw over de schuld, niet rouw aan de buitenkant om zo goedkoop mogelijk mijn zonde te bedekken, maar rouw over de schuld van mijn leven, rouw over het feit, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Wel eens een traan omgeschreid. O, neem die vraag mee. En overdenk het voor God ook in stilte. Want dat is nodig. Die tranen oprecht over de zonde zelf. Kijk, en u ziet het in het vervolg dat die tranen van Ruben, waarbij Ruben zelfs een gewaad scheurt als teken van verdriet en rouw, dat die tranen van Ruben eigenlijk niets op zak hebben. Niets te betekenen. Rubens tranen worden gesmoord in het netwerk van list en in het netwerk van bedrog, wat de broers al eerder hebben geweven en wat nu dichter en dichter geweven wordt. Want nu de werkelijkheid op hun afkomt, doordat Ruben zegt, maar wij moeten naar vader terug. Ja, nu zullen ze toch voor hun oude vader een verklaring moeten hebben, niet? Waarom Jozef, die vader erop uitgestuurd heeft om hen te bezoeken, waarom Jozef niet bij hen is. En waarom Jozef straks niet terug zal keren naar de vaderlijke tenten in Hebron. En ze gaan denken, ze zijn listig bezig het netwerk van zonde te voltooien. En dan komen ze op de verschrikkelijke gedachte om hun vader te bedriegen en hun vader de onheilstijding te brengen. Jozef is verscheurd. Ze doen het op een verschrikkelijk gemene manier. Een ander woord is er niet voor. Ze gaan niet zelf zeggen, vader, er is iets met Jozef gebeurd. Ze bereiden hem niet voor. Ze durven het ook niet, want ik denk dat hun geweten wel geklopt zal hebben. Nee, ze plaatsen hun oude vader met één voor de rauwe werkelijkheid, door hem door middel van een slaaf, die verscheurde mantel bebloed, met het bloed van een geitenbokje toe te sturen. Kijk eens, vader, we twijfelen. Is het het kleed van Jozef niet? O, wat een verschrikkelijke boodschap heeft die slaaf meegedragen. En wat een pijl niet te stuiten van verdriet is op het oude hart van Jacob gedaald. En wat een verschrikkelijk netwerk van ongerechtigheid hebben die broers van Jozef met instemming van Ruben, met instemming van Juda geweven. Laten we dit naar vader sturen. Herkent u die mantel? Onbarmhartig is de wreedheid der goddelozen. Dat zien we hier. De tranen en de rouw van Ruben zijn al gauw over. Ze worden gesmoord in dat netwerk van arglistigheid, van zonde, wat de broers samenspannen. En dan blijkt het heel duidelijk dat die tranen beslist niet oprecht waren. En juist als we die broers daar in Dothan bezig zien om het netwerk van zonde te voltooien, opnieuw is het een les en een waarschuwing voor ons. Juist als die tranen van Ruben gesmoord worden in een keten van zonde, zegt het ons dit, dat de zonde niet alleen komt. De zonde staat nooit op zichzelf, maar de zonde brengt andere zonde voort, andere zonde met zich mee. U kunt dat zien in de schriften, u kunt dat zien in uw eigen leven. Als u op het pad van de zonde gaat, als u een verkeerde weg gaat, dan probeert u altijd uw zondige weg goed te praten. Zo is het niet. Dat doen die broers hier ook. Maar dan proberen we het zo goed te praten dat we de ene zonde met de andere zonde aanvullen. En als een keten aaneengeregen, rijgen de zonden zich aaneen. En komen we terecht in een netwerk, in een web van zonde. U vindt het hier. De broers hadden moordgedachten. Ze geven uitvoering aan hun plannen. Jozef wordt in de put geworpen. Jozef wordt verkocht. En nu moeten ze hun oude vader bedriegen. Zonde rijgt zich aan zonde. Bedrog en moordgedachten ketenen zich aaneen. U vindt het terug in andere Bijbelse verbanden. Bijvoorbeeld als David overspel begaan heeft met Bathseba. Dan ketent aan de zonde van dat overspel zich de zonde van moord vast. Want om die zonde van het overspel te bedekken, moet Uria sterven. En daarom de zonde komt nooit alleen. De zonde is een netwerk waarvan de ene schakel uit de andere schakel groeit. En het wordt tenslotte een nek waarin u verstrikt raakt. Ziet u dat zelf niet in uw eigen leven? Ouders en kinderen, jonge mensen. Soms is er een zonde, een hele bepaalde zonde in ons leven gekomen. Zijn we bezweken voor een bepaalde verleiding. En dan moeten we door. Als we die zonde niet hebben leren beleiden. En er niet mee in de schuld zijn gekomen. Je moet door. En je rijgt de ene zonde aan de andere. En probeert met de ene zonde de andere te bedekken. Voor mensen om het maar voor het oog goed te houden. En voor het oog vroom te blijven. En voor het oog nog een beetje recht te blijven. Maar de wortel is verkeerd. En achter die schone gevel die die broers hier gebouwd hebben voor het oog van hun vader. Daar is het eenzame knoopsel van zonde. Achter die schone gevel die u opgebouwd hebt voor het oog van mensen, is het één keten van ongerechtigheid. Voelt u dat nooit in uw eigen leven schrijnen? Voelt u dat nooit binnen in uw hart als een bron van onvrede? O, als u nooit eens onvrede voelt over uw zonde. Als u zo makkelijk door kunt gaan en alles goed kunt praten. Dan bent u aardig bezig als de broers van Jozef. Die praten alles goed. En het beetje gevoel wat Ruben nog had, dat werd gesmoord in een netwerk van zonde. Wel, het kan zo zijn, en ik vrees dat er vandaag aan de dag velen zijn die zo leven. Dat wanneer er een beetje gevoel in uw leven nog was vroeger, voor de prediking van het woord van God, voor de prediking van het evangelie van vrije genade, wanneer er nog een beetje gevoel was voor de noodzaak van de bekering en voor de noodzaak van het vrezen van de Heere, het netwerk van zonde heeft het verstrikt. U laat de wereld maar rustig binnen in uw woning. U laat de zonde maar rustig toe in uw hart. U strijdt niet meer. U strijdt zelfs niet oppervlakkig meer. Iedereen heeft toch televisie. Waarom zou je zelf geen nemen? Je moet toch op de hoogte blijven? Je hebt de knop toch in je hand. Maar die knop gaat open. Het netwerk spant zich. En de indrukken en de roeringen verdwijnen. Die fles staat toch op tafel. Ach, één glaasje, daar heeft nog niemand wat van gekregen. Maar van het één kwam de twee. En die jongen van u zag het u doen. En hij ging door. En hoe is het nu? Voorbeelden te over, heel praktisch gemeend. Het netwerk van zonde spant zich. En het gevoel, de tranen, worden gesmoord. We vinden het wel goed. Zo wordt Jacob bedrogen. Zo wordt Jozef verkocht. Zo wordt de verlosser verkocht. En er is bij de broers er niet één die een traan meer om hem laat. Want de tranen, ze zijn opgedroogd in het netwerk van zonde. Omdat we juist de geestelijke les vanuit dit wat hier genoemd is niet voorbij zien. Het kan wel eens zo zijn dat u heel nadrukkelijk de vraag stelt. Waarom doet het woord me zo weinig? Vroeger, ja vroeger, toen was ik zo gevoelig niet. Maar zou de reden niet liggen in die keten, in dat netwerk? Ga eens na, wat zijn de netten die u gevlochten hebt en die u vlecht voor uw kinderen in uw eigen leven? De tranen van een Ruben, halfhartige tranen, ze drogen op. De tranen van indrukken onder het woord, ze verdwijnen. Omdat de zonde als koning heerst. En zo, en dat is onze derde gedachte. Zo komt dat netwerk van zonde bij Jacob. Ach, hij heeft het niet doorzien. Jacob ziet alleen aan wat voor ogen is. Jacob ziet de mantel van zijn jongen, verscheurd, bebloed. We hebben er al iets van gezegd, wat een verschrikkelijke, harde boodschap moet dat geweest zijn. Niemand was bij hem, al zijn jongens weg. Niemand om hem te ondersteunen toen hij die tijding ontving. Alleen zat hij daar, terwijl de tijding van het verlies van Jozef zijn volle kracht op hem afkwam. Wat zal het moeilijk geweest zijn, die eerste dagen vooral, voor die oude grijze vader, om dat te verdragen. O, u leest het hier in de schriften als Jacob het kleed van Jozef herkent en ziet, dat het bebloed en gescheurd is en de gevolgtrekking maakt, een wild dier heeft hem verscheurd, dat Jacob oversteld wordt door verdriet. Hij weigert zich te laten troosten. Hij scheurt niet alleen zijn kleed, maar zijn hart is verscheurd. Een zak doet hij over zich heen, een oud vies gewaad met een touw om zijn middel. En er zal as op zijn hoofd geweest zijn, het teken van rouw onder het oude volk van Israël. En zo zit hij klagend en wenend. Jozef, mijn jongen, gestorven. En al heel spoedig komen de jongens, de broers van Jozef thuis. Ze kunnen ook voor een fatsoen niet te lang meer wegblijven. En we lezen het dat wanneer de jongens thuis komen en wanneer de dochters van Jacob hun vader zo zien wenen en schreeuwen en in rouw zien, dat ze allemaal bij elkaar komen en zoeken hun vader te troosten. O, ze zien het, hun vader is in diepe smart. En ze zoeken troostwoorden. Wat een ontzettende huichelarij. Die broers in ieder geval wisten dat Jozef leefde. Ze wisten dat vader niet zo bedroefd behoefde te zijn. Ze komen nog met goedkope stichtelijke troost aandragen. En misschien hebben ze ook wel vroom gesproken. Daar is alle aanleiding voor om dat te zeggen. Want later zeggen die broers ook van zichzelf tegen Jozef, wij zijn vroom. Ze troosten hun vader. Vader, er gebeurt niets bij geval. Vader, het is een tijd geweest. Vader, u moet wat meer proberen over uw verdriet heen te zien. Misschien hebben ze zelfs nog wel gezegd, vader, het was voor Jozef toch een goede rouw. Maar Jacob weigert zich te laten troosten. Hij voelt, ook al kan hij het niet verklaren, hij voelt dat de troost van deze jongens geen troost is. Denk erom, een mens in rouw voelt of het oprecht is, ja of nee. De woorden die u spreekt. Want verdriet maakt op dat punt in sommige opzichten een mens gevoeliger dan anders. Hij weigert zich te laten troosten. Want die troost is geen troost. En dat wil ik tussen haakjes er nog erbij zeggen. Laten we toch nooit denken, gemeente, dat onze woorden kunnen troosten. En laten we toch ook in omstandigheden van diep verdriet en grote rouw ervoor waken om met goedkope, makkelijk gesproken woorden troost te bieden. Er is maar één weg van troost en die mag u wijzen aan een ander die in diepe rouw en zware smart verkeert. Het is de weg naar de Schrift. Maar die hebben de broers niet gewezen. U leest het nergens. Ze konden het ook niet, want hun hart was bezet met een verschrikkelijke zonde. En ze laten in hun goddeloosheid hun arme vader daar zitten, verslagen en verscheurd. Hun vader die die moeilijke tijding moet verwerken, dat zijn zoon Jozef omgekomen is. En juist omdat vader Jacob niet weet hoe het gebeurd is. Juist omdat vader Jacob het lichaam van zijn dode jongen niet gezien heeft, zullen de vragen nog meer geweest zijn. Als hij 's avonds sliep en 's morgens wakker werd, dan kwamen de gedachten boven. Men hoorde hij voetstappen langs de tent. Zou hij toch nog terugkomen? O, juist in dit geval. Als Jozefs lichaam niet gevonden is, juist als hij niet weet hoe het gebeurd is, klampt een mens in rouw zich soms aan wrakke strohalmen nog vast. Zou ik zijn stap niet horen? Zou hij toch niet komen? Gefolterde oude man, 110 jaar oud, Jozef, zijn lievelingszoon, gestorven. Er zullen verwijten boven gekomen zijn. Had ik hem dan maar niet alleen laten gaan, die verre reis. Er zullen vragen boven gekomen zijn. Toen hij zag dat blinkende kleed besmeurd met bloed, heb ik mijn jongen niet te veel voorgetrokken. Schuldvraag zal bij Jacob in zijn hart naar boven zijn geborreld. Is het mijn eigen schuld niet dat ik Jozef heb overgegeven door hem zonder geleide en zonder dat er iemand bij hem was die hem kon helpen tegen het wild gedierte heb laten gaan? Overstelpt door rouw. Toch moeten we de zaak nog wat dieper zien. Want wat is nu de reden dat Jacob zo diep en zo zwaar treurt om Jozef? We hebben enkele redenen genoemd. Waarom die smart verzwaard is en zijn oude hart doorploegd is van verdriet. Maar de diepste reden nog niet. Wat is de diepste reden waarom deze smart van Jacob zo bovenmate is? Zozeer zelfs dat hij zegt, ik weiger me te laten troosten. Ik zal wenend om mijn zoon in het graf neerdalen. Nee, niet zoals sommigen zeggen, omdat Jozef de lievelingszoon van Jacob was, want hij was een kind van Rachel. Dat heeft ook een rol gespeeld, maar niet de voornaamste. We moeten de schriften op dit punt nauwkeurig lezen. Jozef was midden in dat verwaterde gezin van vader Jacob het voorbeeld van Gods vrucht. En dat heeft banden gegeven tussen Jacob en Jozef. Jozef was de man, de zoon van Jacob, die bijzondere godsontmoetingen gehad had. En ook al vond Jacob dat Jozef daar te veel prat op ging, Jacob bewaarde de woorden die Jozef ontvangen had in zijn hart. En hier ziet u de smart die mee daar verband mee houdt. Want nu Jozef gestorven is, wat zal er van het woord van God terechtkomen? Wat zal er van die boodschap die Jozef ontvangen heeft? De boodschap waarin God sprak dat Jozef verhoogd zou worden. Wat zal er van terechtkomen? O Jacob heeft wellicht gedacht, u merkt het in allerlei dingen, dat Jozef, de stamvader dan toch in elk geval zou worden van de Messias, de drager van de belofte. Het was verkeerd van Jacob. Hij heeft niet gewacht op de tijding van God. Maar hij had in gedachten Jozef al op de hoogste plaats gezet. En daarom had hij hem die prachtige mantel gegeven. Jozef, de Godvrezende jongen. Jozef, de drager van de woorden van God. Jozef, de drager van de belofte van God. Jozef was een verkwikking van Gods vrucht voor de oude Jacob in zijn gezin. En nu krijgt Jacob zijn eigen pronkgewaad terug, maar zonder Jozef. Gesmeurd en bebloed. Nu valt voor Jacob alles ineen. Nu komt er niet alleen de menselijke rouw en het verdriet over die lievelingszoon die hij verloor. Maar nu komt daar ook nog de geestelijke vragen bij. Heere, zouden uw beloftenissen dan hun vervulling missen? Hoe moet dat nu met uw woord? En Jacob krijgt tegelijk de bewijzen van zijn eigen tekort en van zijn eigen schuld thuis. Als hij dat pronkgewaad ziet, besmeurd en bebloed, dan zal de gedachte boven gekomen zijn, heb ik Jozef niet te veel op een vleeselijke wijze voorgetrokken en boven mijn andere zonen uitgetild? O, Jacob krijgt zijn eigen vleeselijke godsdienst in zekere zin ook nog thuis. Het wordt een diepte vol van rouw en vol van vragen. Het wordt een diepte waarin alles donker wordt voor het geestesoog van vader Jacob. Het wordt een diepte waarin hij beproefd wordt, zouden Gods woorden hun vervulling missen. Laat me maar sterven, ik weet het niet meer. En tegelijkertijd de beschuldigende vinger in die bebloede mantel van zijn zoon. Wat heb je toch vleeselijk met Jozef gedaan? Wat ben je toch trots op hem geweest? Wat heb je Jozef toch tot een pronkend mens willen maken? O, en ook daar, gemeente, zitten diepe lessen in die we hier vanmorgen niet voorbij mogen zien, waar we iets van moeten zeggen. Jozef, die verkocht is, we hebben het gehoord, was de verlosser die van God is aangewezen. Jozef was een type van de Christus, heenwijzend naar de Heere Jezus Christus. Jozef was de drager van het heil in zekere zin, want hij zou zijn vader en zijn broers verlossen in de naam des Heeren. Kijk hem. Daar heeft Jacob iets van verstaan. Toen Jozef die dromen kreeg, toen heeft Jacob er iets van aangevoeld. God heeft iets bijzonders met deze jongen voor. Hij bewaarde de woorden in zijn hart. En toen heeft Jacob dat wat van God was, zelf nog een beetje mooier willen maken. Jozef moest de mooiste jas aan. Jozef de hoogste plaats. En dat is een trek in het leven van mensen die genade kennen, waar we vanmorgen tegen moeten waarschuwen. Dat u iets van God hebt mogen ontvangen. Misschien zelfs een gezicht hebt mogen ontvangen op de meerdere Jozef. Op de Heere Jezus Christus. En toen bent u, toen dat openging, als een wonder van onbegrepen genade, zelf ook nog een beetje aan het werk gegaan. Het moest nog mooier gemaakt worden. U hebt het wat opgesierd met vleeselijke godsdienstigheid. En dan komt de duisternis. Jacob krijgt zijn vleeselijke godsdienstigheid, zijn verkeerde menselijke voorliefde voor die jongen. Hij krijgt het thuis. O, en het is geen makkelijke weg, gemeente, wanneer wij in ons leven onze vleeselijke godsdienst thuis krijgen. Want dan breekt God alles af. Dan voel je jezelf zo dodig en zo dor. Dan kom je voor jezelf op een plaats dat je zegt, zou het wel waar geweest zijn, want dan beschuldigt zelfs de godsdienst nog. Dat is de rouw van Jacob ook. En toch, juist die weg van beproeving was voor Jacob nodig. Hoe verschrikkelijk diep het ook was, hoe ondraaglijk het ook was. Hoe hij ook zei, laat mij maar sterven, laat mij maar in het graf dalen. Om van zijn vleeselijke godsdienst verlost te worden. En om te leren dat God nu door de onmogelijkheden heen, door de dood heen, uitkomst geeft. O, en dat is de wondere prediking die in het slot van dit gedeelte opgesloten ligt. Jacob ziet niet verder dan wat voor ogen is. Jacob ziet niet verder dan dat kleed, zijn schuld, zijn verdriet en zijn nood. Maar terwijl Jacob zegt, Jozef leeft niet meer. Terwijl Jacob met alles aan het einde komt. Terwijl Jacob met Gods belofte vastloopt. Is God bezig door de onmogelijkheden heen Jozef tot een redder van het volk te maken. En dat is ook iets wat de Heere in zijn woord aan geestelijke lessen aan u en mij wil meedelen. Als alle hoop ons gans ontvalt, niemand zorgt voor onze ziel, dan heeft God het pad gekend. Dan gaat God door een weg die voor ons toegesloten is. Alles nacht en donker, door de onmogelijkheden heen die weg openbreekt. O, het is nodig voor u en voor mij om te sterven aan onze geesteloosheid en vleeselijke godsdienst. En het valt niet mee, maar stervend aan alles, opent God deuren. Opent God de weg door de grote verlosser die meer is dan Jozef en eeuwig groter is dan Jozef. De weg door hem die het zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. O, wat buigt je ziel zich neer, arme zondaar. Wat is je ziel verontrust in je, oude Jacob. Hoop op God, want zijn doen is enkel majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid. U die in donker zit, nergens meer bij kunt. Wat buigt ge u neder? Hoop op God. Want God breekt door in zwarte nacht heen. God breekt door overstelpende rouw heen. God breekt door meters dikke muren heen. Door uw onmogelijkheden. Door mijn onmogelijkheden. Dat is genade. Vrije genade. O, gelooft ge dat? Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere. Wil gij ons bewaren voor de netten van de zonde die we voor onszelf strikken. Want we zeggen het wel, de zonde is een verleidende macht. Maar we strikken zelf hard mee aan de netten van verleiding. En we moeten het u belijden, Heere, hoofd voor hoofd. Wat zijn we bezig om alles wat er nog is aan indrukken te verstrikken. In wereldsgezindheid, in harde, koude, beschouwende godsdienst. O Heere, verlos ons ervan. Open onze ogen ervoor. Open onze ogen voor alles wat niet u is. En geef, o God, dat er die oprechte droefheid naar u mag zijn. Zodat we met onszelf vastlopen. Maar we ervaren mogen dat u door muren heen breekt en waar geen wegen zijn. Door de woeste baren een pad baant. Heere, wilt u de prediking van dit ernstige woord ook aan ons zegenen. En ons bewaren voor alle zonden. Wilt u het woord ook persoonlijk aan ons zegenen. Geef ons uw zegen deze dag. Breng ons vanmiddag weer hier en wil ook dan uw woord openen en het evangelie van vrije genade doen klinken. We bidden het u, terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede ons ook in dit ogenblik geschonken. Om Jezus wil. Amen. Het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.